Goedemorgen allemaal. Staat hij aan? Ja, hij staat nu aan. Goedemorgen allemaal. Hebben jullie je wel eens gerealiseerd hoe vaak je per dag door deuren heen gaat? Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, de hele dag door, ga je door deuren heen. Ik neem aan dat toen je vanmorgen besloot om hier naar de samenkomst te komen, dat je als eerste van door de deur moest gaan van je slaapkamer naar de trappenhuizen, van het trappenhuis naar beneden, van binnen naar buiten, en toen kwam je hier vanmorgen aan. En toen kwam je weer voor een deur te staan, even niet een gewone deur, maar vanmorgen een hele speciale deur, en je moest besluiten om door de deur naar binnen te gaan. En zo is eigenlijk ons hele leven elke dag opnieuw een voortdurende aaneenschakeling van het door deuren naar binnen, of juist door deuren naar buiten gaan, of door deuren van de ene naar de andere ruimte gaan. Dus de deur speelt eigenlijk best wel een belangrijke rol in ons leven. Er zijn ook heel wat spreekwoorden die gaan over deuren. Ik heb er even een paar opgezocht. Bijvoorbeeld het spreekwoord, dat doet de deur dicht. Met andere woorden, dit kunnen wij niet meer accepteren, het is nu helemaal klaar over uit, dit doet de deur dicht. Of het spreekwoord, een stok achter de deur. Dat betekent dat er een soort dreigement is, dat als je dit niet doet, nou dan heb je echt een probleem. Je kunt iemand de deur wijzen, iemand wegsturen. Je kunt bij iemand de deur platlopen. Ik zie dat dan even voor me hoe dat gaat, maar dat betekent gewoon dat je te vaak bij iemand komt. Je kunt ook met de deur in huis vallen, dat je gelijk ter zake komt. En je kunt ook nog eens een keer, en ik zal nu even naar boven kijken, want anders denkt iemand dat ik het nu over hem of haar heb. Je kunt ook nog eens een keer zo gek zijn als een deur. Hé, hey, Alexander. En als je te veel gedronken hebt, dan ben je zo zat als een deur. Nou, allerlei spreekwoorden en gezegden. Ik kwam een hele mooie tegen. Die was voor mij niet zo bekend, maar voor jullie natuurlijk allemaal wel. Dat is deze uitspraak. Men kan niet door een muur heen lopen, behalve als er een deur in zit. Hadden jullie er wel eens van gehoord? Een officieel spreekwoord volgens de dikke vandalen. Men kan niet door een muur heen lopen, behalve als er een deur in zit. En daarmee wordt dan bedoeld, dingen kunnen alleen gebeuren als daar ook een reële kans toe is. Vanmorgen gaan we verder met de serie Ik Ben. Dat is denk ik wel duidelijk geworden door de introductie van Alexander. En vanmorgen gaan we daarbij dan in bijzonder nadenken over de uitspraak van Jezus. Ik ben de deur. We lezen daarover in Johannes 10 en we gaan het ook met elkaar lezen. Johannes 10 vanaf vers 1. En ik lees vanmorgen vanuit de herziene Statenvertaling. Het begint als volgt. Voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Ik zet hem gelijk even stop. Want ik denk, willen we dit gedeelte goed kunnen begrijpen, dat we dan eerst even moeten gaan kijken, wat is hieraan vooraf gegaan? De woorden die Jezus hier spreekt, zijn een directe reactie van wat we op wat we lezen in Johannes 9. Ik zal je kort even vertellen waar we in Johannes 9 over lezen. Aan het begin van Johannes 9 wordt een man aan ons geïntroduceerd die blind geboren is. Hij heeft dus nooit in zijn leven kunnen zien. En dan gebeurt er een wonder. Hij heeft een ontmoeting met Jezus. Jezus raakt zijn ogen aan op een hele speciale manier. En de blindgeboren man, die wordt ziende. Hij heeft de dag van zijn leven, de deuren van zijn ogen gaan open. Hij kan eindelijk zien wat hij nooit heeft kunnen zien. Maar de vreugde voor deze man duurt maar heel kort. Want wat was het geval? Het was mooi dat dit wonder plaatsvond, dat deze man genezen werd. Maar dit wonder vond plaats op een sabbat. Op de dag dat dit soort dingen volgens de fariseërs, de religieuze leiders van het volk, niet mochten gebeuren. En als de fariseërs dit horen, dan worden ze boos, ze worden geïrriteerd en ze roepen die net genezen man bij zich. En ze zeggen, wat doe je nou en wie heeft dat gedaan? En een hele discussie volgt. Uiteindelijk worden zelfs de ouders van die blindgeboren man bij Jezus gebracht. En die hebben zoiets van, ja, hallo, het is onze zoon, hij is volwassen, dat zoek je maar met hem uit. Die trekken zich een beetje terug. En weer komen die fariseërs bij die man en ze beginnen te schelden. Ze schelden hem gewoon uit. En zeker op het moment dat deze man Jezus gaat verdedigen. Hij heeft op een gegeven moment iets van, jongens, het kan me niet schelen wie mij genezen heeft. En dat het op Sabbat is gebeurd, maar ik ben genezen, ik kan eindelijk zien. En dan worden de fariseeën zo gepikt, dat ze besluiten deze man gewoon uit de synagoge te knikkeren. Hij mag er niet meer bij horen. Hij past niet meer in het systeem en hij krijgt te horen, je wordt gedumpt. Hij wordt de deur gewezen van de synagoge. Israël, het volk Israëls in de Bijbel, wordt in de Bijbel vaak vergeleken met een kudde. Eigenlijk wordt dit schaap van de kudde gewoon uit de kudde gezet. En dan gebeurt er iets heel moois in Johannes 9. Het is een vrij lang hoofdstuk. Als je tijd hebt, moet je dat gewoon maar eens lezen. En als je geen tijd hebt, dan maak je er maar even tijd voor. Maar het is echt heel mooi om te lezen, dit hoofdstuk. Want wat gebeurt er? Jezus hoort dan wat er is gebeurd. Dat die man net uit de synagoge is gezet. En dan is de reactie van Jezus helemaal zoals je van Jezus mag verwachten. Lees maar mee, Johannes 9, vers 35. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagogen geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, hij ging dus op zoek naar deze man. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Jezus gaat hier heel persoonlijk op zoek naar iemand die net te horen heeft gekregen, je hoort er niet bij. Je bent voor ons afgeschreven, de deur is van jou dichtgegaan, je past niet in ons systeem, je houdt je niet aan onze regels. Weet je, als er iets is dat Jezus raakt, dan zijn het wel de mensen die door anderen worden afgeschreven. Dan gaat het hart van Jezus sneller kloppen. En Jezus gaat op zoek en hij vindt de man en dan stelt hij een vraag, geloof je in de Zoon van God? En als je doorleest, dan wordt duidelijk dat Jezus met deze vraag bedoelt, geloof je dat ik de ik ben? Geloof je dat ik de Zoon van God ben? En dan gebeurt er iets heel moois. Die man komt die dag niet alleen dat hij gaat zien, hij wordt genezen, maar hij komt ook tot bekering, ook de ogen van zijn hart gaan openen en hij komt tot geloof in de Heer Jezus. En terwijl dat gebeurt, staan die fariseeërs daar nog steeds omheen. En Jezus, die kijkt naar die fariseeërs en dan gaat hij met een gelijkenis hen duidelijk maken wat er bij hen zo fout zit en wat Jezus zo totaal anders maakt. En dan gaat Jezus een gelijkenis vertellen waarin we deze twee ik ben uitspraken tegenkomen. Ik ben de deur voor de schapen en ik ben de herder van de schapen. En ik ga je straks duidelijk maken dat deze twee echt helemaal bij elkaar horen. Goed, Johannes 10 vers 1, dan weet je nu even een beetje de context, het verband waar dit verhaal vandaan komt. Johannes 10 vers 1, dit is een directe reactie op dat gedrag, op die houding van de fariseeërs. Voorwaar, ik zeg u. Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit. En de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van vreemden niet kennen. En dan vers 6. Deze gelijkenis, het is dus een gelijkenis, een verhaal dat Jezus hier vertelt. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen. Wie zijn die hen? Dat zijn die fariseeërs die er een beetje beteuterd staan te kijken. Deze gelijkenis sprak hij tot hen, maar zij begrepen niet datgene wat hij tot hen sprak betekende. In Johannes 9 gaat het over een man die blind geboren is en gaat zien. Deze fariseeërs hadden niet in de gaten dat ze met hun gewone ogen konden zien, maar tegelijkertijd waren ze eigenlijk blind voor de waarheid van Gods woord. Ze waren, zoals Jesaja dat zegt, ze waren ziende blind en horende doof. En dan gaat Jezus deze woorden spreken, maar ze begrijpen het niet. Ik denk dat ze het verhaal op zich zeker wel begrepen hebben. Want dat verhaal van een schaapskooi en een deurwacht en schapen en zo, dat was voor hen natuurlijk gewoon een alledaags plaatje. In die tijd had bijna elke dorp wel zijn eigen schaapskooi. Dat was nou niet zo'n schaapskooi zoals je ze hier op de Veluwe tegenkomt. Helemaal mooi afgebouwd met bijna airco erin en zo. Nee, de schaapskooi in die dagen die zag er meer een beetje zo uit. Net buiten het dorp, eigenlijk gewoon een ommuurd stukje land. Het was een nachtverblijf, bedoeld voor de schapen. Met een ingang en uitgang tegelijk. Meestal een houten deur die dan wordt bewaakt, zoals we net hebben gelezen, Johannes 10, door een deurwachter. In zo'n schaapskooi werden 's nachts de schapen bewaakt eigenlijk. Daar konden ze gewoon veilig zijn om de nacht door te brengen. En hoe ging het dan de volgende morgen, als het weer licht was geworden? Dan ging de herder weer naar de schaapskooi om zijn schapen op te halen. Dan meldde hij zich bij de deur, bij de deurwachter. En de deurwachter zag, ja, deze herken ik, dit is inderdaad een herder. Jij mag binnenkomen. Dan ging de herder de schaapskooi binnen. En zoals we net hebben gelezen, dan noemde de herder de namen van zijn schapen. Waarom? Omdat er in zo'n gezamenlijke schaapskooi, het was een soort collectief, werden er meerdere kuddes geherbergd. Er zaten niet alleen schapen van herder A, maar ook schapen van herder B en van herder C. Die zaten allemaal in diezelfde schaapskooi. En dan komt die herder 's morgens binnen en die noemt de namen van zijn schapen. En de schapen herkennen de stem van hun herder. En ze staan op en ze gaan naar de herder toe. En de herder gaat naar buiten. Hij neemt ze mee om ze te brengen naar de grazige weiden. Nou, je begrijpt nu misschien wat beter als Jezus hier dan zegt, wie niet via de deur de schaapskooi binnengaat. Dat doen ze dan eigenlijk om die deurwaarden te ontlopen. Dat zijn per definitie dieven en rovers, dat zijn per definitie mannen met slechte bedoelingen. En ik kan me voorstellen dat Jezus, als hij deze woorden spreekt, dat hij al een beetje met een schuin oog naar die farizeeërs kijkt. En ik denk dat zal een beetje gaan aanvoelen welke kant Jezus hier op wil gaan. Deze gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar ze begrepen niet wat datgene wat hij tot hen sprak betekende. Ze hadden wel het plaatje voor zich van die schaapskooi en de herder, maar ze hadden nog niet de boodschap van het verhaal te pakken. En dan gaat Jezus het uitleggen. Vers 7. Jezus dan zei opnieuw tegen hen. Hij richt zich nog steeds tot die farizeeërs. Voorwaar, voorwaar. Let op, als je deze woorden tegenkomt, die kom je regelmatig tegen in het Johannes-evangelie. Als Jezus zegt voorwaar, voorwaar, dan bedoelt hij eigenlijk te zeggen, ga eens even recht op je stoel zitten. Zet eens even de oren van je hart op scherp, want ik ga nu iets zeggen. Nou, alles wat Jezus zei was belangrijk, maar dit doet er echt toe. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur van de schapen. Het is heel opmerkelijk. Hier begint de uitleg van de gelijkenis, de boodschap van het plaatje. Maar gelijk begint er al iets aparts eigenlijk. Want als je zo naar dat verhaal geluisterd hebt net, dat plaatje voor je hebt gezien, ja, dan had je zoiets van, ja, natuurlijk, dan is Jezus in dat plaatje de goede herder. Lijkt me logisch. Maar wat zegt Jezus hier? Voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. En nu kom ik even uit op dat punt wat ik net aan het begin al zei. Dat die twee beelden, ik ben de herder en ik ben de deur, die twee beelden horen bij elkaar. Die kun je niet los uit elkaar halen. Want dat was het geval in die dagen. Ik vertelde net over de schaapskooi, vaak net buiten het dorp waar die schapen dan 's nachts konden overnachten. Ja, maar in de zomer en in het najaar, als het droog geworden was in Israël, dan gebeurde het regelmatig dat de herders zo ver van het dorp vandaan verwijderd raakten om die grazige weiden voor hun kudde te vinden, dat het al zo ver weg was dat ze niet meer diezelfde dag nog terug konden gaan naar het dorp om daar te overnachten. En wat deden die herders dan? Dan bouwden ze een soort simpele, een beetje geïmproviseerde schaapskooi. Ze maakten wat stenen en wat struiken om een klein beetje omheining te hebben, om de schapen te kunnen beschermen. En wat gebeurde er dan? Vervolgens ging de herder in de opening van die geïmproviseerde schaapskooi zitten. En op dat moment werd de herder de deur. om de schapen te beschermen tegen de wilde dieren die er die nacht wellicht in het veld zouden komen, om de schapen aan te vallen. Maar ook om ze te beschermen tegen de dieven en de rovers. Dus zo werd op die momenten de herder tegelijkertijd ook de deur van de schaapskooi. Jezus zei opnieuw tegen hen, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur voor de schapen. En dan gaat Jezus verder, vers 8. Allen die voor mij gekomen zijn, dat zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Over wie heeft Jezus het hier? Ik denk dat we dit heel breed mogen invullen. Ik denk dat Jezus hier doelt op alle denkers en schrijvers en de filosofen die al voor zijn tijd waren gekomen en op dat moment ook op aarde rondliepen en tot op de dag van vandaag ook nog steeds rondlopen. De denkers, de schrijvers, de filosofen met de boodschap, als je dit doet en als je dat gelooft, dan zul je leven. Dan zul je werkelijk gelukkig worden. Dit is de deur die toegang geeft tot. Maar uiteindelijk blijkt het een leeg verhaal te zijn. En wordt het echte geluk, het echte leven, niet gevonden. Jezus doelt hier wellicht ook op de vele valse messiassen die er in zijn tijd al waren geweest, voor Jezus, maar ook in de tijd van Jezus. Maar ook in onze tijd hebben we daarmee te maken, van die religieuze leiders die zeggen, volg mij, als je mij volgt, dan zul je werkelijk gelukkig zijn. Maar Jezus zegt, nee, dat zijn dieven en rovers. En we gaan straks ontdekken waar ze echt op uit zijn. Maar misschien doelt Jezus hier ook wel op die koningen en op die leiders van het volk Israël alle eeuwen hiervoor, die er te vaak als herder zo slecht van hadden afgebracht. Ik lees even twee teksten uit het Oude Testament, twee aanklachten naar de koningen en de leiders van die dagen. Jeremia 50 vers 6. Mijn volk leek op een kudde verdwaalde schapen en hun koningen leken op slechte herders die hun schapen expres laten verdwalen. Je ziet hier de beelden, de deur en de herder. Het loopt hier al helemaal door elkaar heen. Jezus is zowel de herder als de deur tegelijk. En dan een aanklacht naar de religieuze leiders van die dagen. Ezechiël 34, vers 7. Daarom zeg ik de Heer tegen die slechte herders, want dat waren ze. Mijn schapen zijn door wilde dieren gedood, omdat ze geen herder hadden. Maar ik denk dat Jezus uiteindelijk met deze woorden van Johannes 10, vers 8, doelt op het gedrag van die aanwezige fariseërs. Herders die zomaar een schaap uit de synagoge, een schaap uit de kudde hadden geknikkerd, omdat het schaap even niet voldeed aan de wetjes en de regeltjes van de Sabbat. Ze vonden de regeltjes belangrijker dan de genezing. En wat Jezus hier duidelijk wil maken naar deze leiders. Wat zijn jullie slechte herders? Jullie zijn eigenlijk dieven en rovers. En dan gaat Jezus het nog een keer zeggen. Hij wil als het ware even de extra focus erop leggen. Nog een keer Johannes 10 vers 9. Ik ben de deur. En ik zeg het nog een keer. Ik heb in de vorige preken ook gezegd. In het Grieks staat hier ego emi. Ik ben. Ik ben het en niemand anders. Ik ben de deur. En iedereen die aanspraak maakt op dat hij een deur is naar wat dan ook, of hij de deur weet te vinden naar wat dan ook, die is eigenlijk een dief en een rover. Er is maar één deur. Jezus zegt, ik ben de deur. En wat een heerlijke boodschap gaat er dan komen. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Wauw. Dus als we door Jezus naar binnen gaan, zegt Jezus hier, dan zullen we behouden worden. Misschien wel even goed om je te realiseren dat de schapen in die tijd, in die regio, als die 's nachts buiten zouden blijven, als ze niet de schaapskooi naar binnen zouden gaan, als ze niet door de deur naar binnen zouden gaan, dan zouden deze schapen ten dode zijn opgeschreven. En nu de wolf weer terug is in Nederland, hebben wij daar inmiddels ook weer onze plaatjes bij. Ik zal hem niet te lang laten zien, want het is geen vrolijk plaatje. als een schaap geen bescherming heeft, als een schaap zeker in die tijd 's nachts niet door de deur naar binnen ging, dan was zo'n schaap per definitie verloren. En wat is de boodschap die Jezus hier geeft? Wie niet door Jezus, dit geldt dus niet alleen voor de schapen van toen, dit geldt ook voor mensen van 2019. Wie niet door de deur Jezus Christus naar binnen gaat, die is hopeloos verloren. Die mist bescherming, die is ten dode opgeschreven. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is behouden. Ik kan me voorstellen dat als je zo die woorden leest uit Johannes 10 en dat plaatje van die goede herder en van die schapen, dat je misschien altijd toch wel een beetje een soort van idyllisch plaatje hebt. Hè? Misschien wel een beetje een soft plaatje. Een herdertje en schaapjes en een stafje, allemaal verkleinwoordjes. Maar de werkelijkheid is dat dit een verhaal is, dat dit een plaatje is waarbij het gaat om leven of dood. Je wordt als schaap opgevreten door de wilde dieren, of je wordt behouden omdat je door de deur naar binnen gaat en in de schaapskooi bescherming vindt. Jezus zegt, wie naar binnen gaat, zal behouden worden. En dan zegt hij erbij, en er zal ingaan om behouden te worden en uitgaan en weide vinden. Ja, want dat is het vervolg van het verhaal. Want als het volgende morgen licht wordt, dan zegt de herder, kom, je mag weer naar buiten, ik ga je een grazige weide brengen. Wat Jezus hier duidelijk wil maken, en dit is een boodschap voor jou, in welke situatie je ook zit. Jezus, hij wil jouw bescherming zijn in de nacht. En misschien zit je wel in zo'n nacht van je leven. Jezus wil jouw bescherming zijn. En Jezus wil jouw voedsel zijn voor overdag. De grazige weide. Weet je nog, ik ben het brood dat leven geeft voor de honger van je hart. Voor de dorst van je ziel. Jezus, hij wil ons bescherming bieden. En Jezus, hij is ons voedsel. Hij is de deur en hij is de herder tegelijk. Hoe mooi wordt dit omschreven in Psalm 23. En ik wil heel graag met jullie een paar versen van deze psalm lezen. Ik lees hem vanuit de basisbijbel om er even van, oh ja, dit is wat de herder voor ogen heeft. Als hij ons uit de schaapskooi weer naar buiten leidt en wat hij ons dan wil geven. Misschien wel juist voor mensen die op dit moment door hele diepe dalen gaan. Ik wil de woorden die ik nu ga lezen, ik weet even niet waar jullie zitten nu. Maar de woorden die ik nu ga lezen wil ik in het bijzonder opdragen aan Paul en Erika. De Heer zorgt voor mij als een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort. Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat mij drinken uit rustige stroompjes. Hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals Hij het wil, omdat Hij het heeft beloofd. En dan komt het, zelfs als ik door een diep donker dal ga. Een dal vol moeilijkheden ben ik nergens bang voor, want u bent bij mij. Met uw stok en uw herderstaf beschermt u mij en stuurt u mij bij. Het troost mij dat u dat doet. Voor Paul, voor Erika en voor al die anderen die misschien juist nu door zo'n dal van moeilijkheden in hun leven moeten gaan. En dan komt Jezus nog een keer terug op die dief. We komen aan in Johannes 10, vers 10. En dan gaat hij duidelijk maken wat die dief eigenlijk doet. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Weet je wie die dief hier uiteindelijk is? Die filosofen en die denkers van die tijd, de koning en de religieuze leiders, de fariseërs die er op dat moment bij staan en die denk ik inmiddels met een schaamrood op hun kaken staan. Maar wie is uiteindelijk de dief die het voorzien heeft op de schapen? Ik geloof dat Jezus hier doelt op de duivel. De oude slang, de vader van de leugen, de grote verleider. Hij die de dingen zo mooi en zo verleidelijk kan voorstellen, maar die in werkelijkheid maar op één ding uit is, op stelen, op slachten en op verloren laten gaan. De duivel steelt onze identiteit. Hij steelt onze waardigheid. Hij steelt onze vrede. Hij steelt ons geluk. De duivel, hij slacht In de zin van, hij maakt kapot. Hij maakt zoveel mensen kapot. Misschien zit jij hier vanmorgen als een kapot mens. En ken je mensen om je heen die kapot gemaakt zijn? De duivel wil maar één ding, hij wil ons verloren laten gaan. Kijk maar om je heen en je ziet het. Petrus zegt op een gegeven moment, in de dagen vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, en in die dagen leven wij, zal de duivel rondgaan als een brullende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En ik geloof dat deze brullende leeuw het in het bijzonder heeft voorzien op jonge mensen. Laten we bidden voor de jonge mensen van onze tijd. De duivel, de dief, hij wil stelen, hij wil slachten, hij wil verloren laten gaan. Wat een ongelooflijke tegenstelling als we dan kijken naar wat Jezus over zichzelf zegt. Wat een heerlijke woorden. Ik ben gekomen, zegt hij, opdat zij leven hebben en overvloed. Leven en overvloed. Ik ben al lang niet klaar hoor. Jij dacht dat ik al bijna ben.
Ik kom mijn laptop aan.
Oh, je komt je laptop. Oh, oké, ook goed. Ja, ik denk als je nu al gaat spelen, heeft hij straks een blauwe vingers. Maar kom straks vooral terug, heel graag. Nou niet meer. Nou, ga maar door de deur naar buiten en dan... Oké. Maar wat een geweldige woorden van Jezus die hier dan op volgen. De dief, die komt om te stelen, om te slachten, om verloren te laten gaan. Maar Jezus zegt, maar ik ben gekomen, 2000 jaar geleden... Ik ben gekomen opdat zij, wie gaat het, over wie gaat het hier niet meer, over die fariseeërs? Nee, over de schapen, over mensen zoals jij en ik, opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Wauw. Jezus is gekomen opdat wij leven hebben. Nog heel kort even, want ik heb dat 3-4 weken geleden ook wat uitgebreider uitgelegd. Leven, in het Grieks worden daar verschillende woorden voor gebruikt. Hier gaat het over het Griekse woord zoe. En het gaat over het totaal van het leven, over het innerlijke leven, over het geestelijke leven. Weet je, het kan zijn dat je misschien lichamelijk leeft en dat alles aan de buitenkant in orde lijkt te zijn, maar dat je van binnen gewoon eigenlijk dood bent. Zonder Jezus zijn we van binnen eigenlijk gewoon dood of op zijn minst ten dode opgeschreven. Maar Jezus is gekomen om ons leven te geven. Leven met 5 hoofdletters. Wie Jezus kent, wie door de deur naar binnen gaat, die ontvangt het echte leven in zijn of haar leven. En niet een klein beetje. Nee, Jezus zegt, ik ben gekomen omdat ze leven hebben en overvloed hebben. Hier wordt het Griekse woord perissos gebruikt. En dat is een woord dat gaat zowel over kwaliteit en kwantiteit. De kwaliteit van het leven dat Jezus ons biedt is zo ongelooflijk goed. Kijk maar naar de betekenis van dit woord. Buitengewoon, uitmuntend. Misschien ben je al heel lang op zoek naar echt leven. Ga vandaag door de deur naar binnen en je ontvangt het mooiste leven wat er is. Zowel als het gaat om de kwaliteit als dat het gaat om de kwantiteit. Ga door de deur naar binnen. Aanstaande vrijdagavond, dan is het Goede Vrijdag, dan hebben we ook een samenkomst. Van harte daarvoor uitgenodigd. Dan gaan we ook het avondmaal met elkaar vieren. Dan zal Joël verder ingaan op Jezus als de goede herder. Die, dat wordt vooral de kerntekst vrijdagavond, die zijn leven gaf voor zijn schapen. Wauw. Dat is de herder die we vanmorgen aanbidden. Die zijn leven gaf voor zijn schapen. Mag ik afsluitend nog een paar dingen laten zien over Jezus als de deur waardoor we naar binnen mogen gaan of misschien wel juist naar buiten mogen gaan. Jezus is de deur. Ik ga een paar dingen noemen. Een paar dingen die we al hebben gelezen in de verse uit Johannes 10. Jezus is de deur en als je door hem naar binnen gaat, dan ga je van verloren, van reddeloos verloren, ga je naar behouden. Dat is het verschil tussen zwart en wit. Tussen nacht en dag. Tussen dood en leven. Wie door Jezus naar binnen gaat, die zal worden behouden. Of, als het gaat om Jezus als de deur, als je door hem naar binnen gaat, dan ga je vanuit de vernietiging, de dief is gekomen om te stelen en te slachten en verloren te laten gaan, ga je naar het leven. Waar kies je voor? Wil je vernietigd worden door de dief? Die rondgaat als een brullende leeuw? Of wil je het echte leven leven? Jezus, hij is ook de deur van ongeluk naar geluk. We lezen dat ze heel mooi in Jeremia 29 vers 11. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. Er zijn zoveel mensen, ook in ons land, met alle luxe, met alle comfort, alles wat we hebben. Zoveel mensen die diep van binnen zeggen, maar wat ik ook zoek en wat ik ook heb, niets kan mij bevrediging geven voor de honger van mijn hart en de dorst van mijn ziel. Diep van binnen ben ik ongelukkig. God heeft je bedoeld, niet voor een toekomst vol ongeluk, maar voor een toekomst vol geluk. Hoe kun je van ongeluk naar geluk gaan? Ga door de deur, Jezus Christus. En je gaat van de ene ruimte, waarop staat geschreven ongeluk, ga je naar de andere ruimte die vol is van geluk. Noem je er nog één? Als we door de deur Jezus naar binnen gaan, dan gaan we van wanhoop, gaan we naar hoop. Wauw. En zo spreekt de Bijbel er ook letterlijk over. In Hosea 2 vers 14, ik zal even het hele verband even laten voor wat het is, want dan ben ik weer 5 minuten verder. Maar in Hosea 2 vers 14 er staat dit. Ik zal het dal van Achor maken tot een deur van hoop. Het dal van Achor, even heel kort, dat heeft deze betekenis. Het dal van ongeluk, het dal van vernietiging, het dal van wanhoop. Maar als we door de deur van de hoop naar binnen gaan, dan mogen we een leven leven vol met hoop. Zoveel mensen leven in wanhoop. Maar als we door de deur naar binnen gaan, dan komt er hoop. En wat dacht je van deze? Jezus is ook de deur van gebrokenheid naar herstel. Van gebrokenheid naar herstel. In Jesaja 61, daar staat het zo mooi. Dit is een profetie over de Heer Jezus. Over wat hij zou gaan doen toen hij naar deze aarde kwam. En Jezus refereert zelf ook aan deze woorden. Jesaja 61 vers 1. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Als we door de deur naar binnen gaan, dan gaan we van gebrokenheid naar herstel. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Om voor de, denk even naar wat er hier net gebeurde, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten, opening van de gevangenis. We hebben het net zo mooi gezien en dit is precies wat Jezus wil doen. Hij wil voor ons, voor jou, voor u, voor een ieder van ons. Hij wil de deur zijn, zodat we vanuit gevangen naar vrijheid mogen gaan. Soms ga je door een deur naar binnen. In dit geval mag je door de deur naar buiten. Naar de vrijheid, de innerlijke vrijheid die God ons wil geven. Nog één keer. Jezus zegt, ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat. Nou kan ik me nog wel even dit voorstellen. Dat je denkt van ja, een mooi verhaal over de deur. Maar je hebt het misschien wel eens meegemaakt. Je gaat naar een deur en je denkt, oh gelukkig, er is een deur zodat ik door de muur kan. En je staat voor de deur en hij zit op slot. Of je staat voor een deur, zoals zo'n gevangenisdeur aan de binnenkant. Er zit geen deurkruk op. En je staat voor een deur en je denkt, geweldig dat er een deur is. Maar ik heb er niks aan. Mag ik afsluiten met dit plaatje? Ik geloof dat Jezus is als zo'n deur zoals de meeste winkelcentra en zo hebben. Je kijkt ernaar en je denkt, ja, het is een mooie deur, maar hij zit wel dicht. En zolang je blijft kijken, blijft hij dicht. Maar zodra je stappen zet en zodra je naar de deur loopt, opeens gaat de deur wagenwijd voor je open. En ik geloof dat het zo bij Jezus is. Je kunt op afstand blijven kijken. Je kunt op afstand blijven luisteren nu. Je kunt denken van nou, het zit aardig in elkaar. Het wordt tijd dat we koffie gaan drinken. Je blijft lekker op afstand staan. Dan zal de deur dicht blijven. Dan zul je aan het hele mooie verhaal van Jezus. Die hele mooie vergelijking van de goede herder en van de deur. Dan zul je uiteindelijk misschien een mooie herinnering aan hebben van een fijne zondagmorgen. Maar de deur blijft dicht. Mag ik je vanmorgen uitnodigen? Om in gedachten in je hart op te staan en naar deze deur toe te gaan. En dan zul je tot ontdekking komen. Zodra jij een stap zet naar deze deur, zal deze deur, Jezus Christus, wagenwijd voor je open gaan. en mag je binnengaan. De vrijheid tegemoet, de hoop tegemoet, het leven tegemoet. Alles wat God je vanuit zijn genade, vanuit zijn liefde wil geven. Zullen we een moment stil zijn? En dan wil ik je vragen. Ja, en nu mag je inderdaad wel gaan spelen. Dan wil ik je vragen om gewoon in stilte die stap te zetten. Misschien ken je het hele verhaal van het evangelie al heel lang. Of is het vanmorgen nieuw voor je. Hoe dan ook, misschien sta je nu op afstand. Beschouwend. En je filosofeert wat over alles wat er gezegd is. Maar ik nodig je uit. Om in de stilte van dit moment. In je hart die stap te zetten. Sta op. En loop naar de deur. Om te ontdekken. Dat deze deur. Voor jou. Wagenwijd. Open staat.